We hebben de vorige keer hebben we kort stilgestaan bij het Messiaanse Rijk, het Vrederijk wat zal komen. We hebben achtereenvolgens een aantal belangrijke gebeurtenissen op een rijtje gezet. We hebben gezien het begint met de opname van de gemeente, daarna de grote verdrukking hier op aarde, dan het einde van de grote verdrukking, de wederkomst van Christus op aarde en het begin van het Messiaanse Vrederijk. Aan het einde van het Messiaanse Vrederijk, dan komt er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is maar dat we het een beetje op een rijtje hebben, dat we weten wat er zo wel de komende tijd gaat gebeuren. We hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over de werkelijkheid van het Vrederijk, van het Koninkrijk van de Heer hier op aarde. Dat is niet zomaar geestelijk. We hebben toen ook gezien dat daar drie vergissingen vaak gemaakt wordt. Vaak wordt de gemeente verwisseld met Israël. Weet u het nog, dat we daar met elkaar over nagedacht hebben? Het tweede is, het heden met de toekomst wordt verwisseld. En er zijn heel veel predikanten die het boek Openbaring uitleggen alsof het allang gebeurd is. Dat is rondom de 70 of de eerste eeuw, na de eerste eeuw van Christus allemaal al in vervulling gegaan. En er zijn ook heel veel mensen die vergeestelijken al de profetieën. En dan is het niet meer werkelijkheid, maar dan moeten we het maar symbolisch allemaal zien. Dat zijn de drie grote fouten die gemaakt worden, waardoor er heel veel mensen zijn die niet de verwachting hebben dat de Jezus hier echt nog op aarde gaat regeren. Het is zelfs zo geweest dat binnen een hele bekende kerk, ook hier in Enschede, het zo was als predikanten tot de conclusie kwamen dat Jezus zichtbaar op aarde zal komen om zijn vrederijk hier op aarde te stichten, dan werden deze predikanten uit hun ambt gezet, want dat leert hun kerk niet. Ook een hele grote kerk hier in Enschede die dat beweerde. En er zijn inderdaad predikanten die geloofden in de werkelijkheid van het rijk van Christus hier op aarde, die uit hun ambt gezet werden en gezegd werd aan hen, je kunt niet meer predikant zijn binnen ons kerkgenootschap. Echt een bijbelgetrouw kerkgenootschap. Een bijbelgetrouw, tussen aanhalingstekens dan. Maar niet zoals de vrijzinnigen of zo, maar echt een, ja. Daarom is het heel belangrijk en heel goed dat wij vanavond mogen weten, er komt een moment dat de Heer Jezus werkelijk hier op aarde zal komen om zijn vrederijk hier op aarde te beginnen. Nou, we hebben het de vorige keer gehad over Gods belofte. Vanavond wil ik met u nadenken over Christus en het vrederijk. We gaan het met elkaar ook hebben over de gemeente en het vrederijk. Waar is de gemeente dan? Over Israël en het vrederijk. Over de natuur en het vrederijk. Dus allerlei onderwerpen rondom dat rijk van Christus op aarde. Het allereerste wat misschien wel goed is, laten we dat maar even opslaan in Handelingen 1. Handelingen 1. In Handelingen 1, daar hebben we de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan zien we in vers 9, Handelingen 1 vers 9. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Nou, dit is, er wordt over de hemelvaart gesproken in Handelingen 1, maar ook in Lucas het laatste stukje. Daar kunnen we ook over de hemelvaart van de Jezus lezen. Gelooft u echt dat dit zo gebeurd is? Dat de Jezus op een berg stond en dat er ineens ruimte tussen zijn voeten kwam en dat hij heel langzaam op een wolkenwagen, zingen we wel eens, naar de hemel gevaren is. Zou dat werkelijk echt zo geweest zijn? Of zou het maar symbolisch geweest zijn? Zou het echt... U bent wel heel goed gelovig, hè? Ja, nou. Het is wel heel belangrijk inderdaad. Het staat er zo en het zal ook zo gebeurd zijn. Het zal ook werkelijk zo gebeurd zijn. De andere keren, als er Jezus bij de discipelen verscheen op de eerste dag van die week bijvoorbeeld, toen was er Jezus er ineens, terwijl de deuren gesloten waren. En hij was ineens ook zo weer, als het ware, in het niets verdwenen. Hij verscheen en hij was er niet meer. Maar hier zien we dat er Jezus niet zomaar ineens verdwijnt, maar dat hij ergens naartoe gaat. Wij spreken over de hemelvaart. Er wordt ook over de verhoging van de Jezus gesproken. De Jezus die voer werkelijk naar de hemel. Dan staat er, en dat gaat dus eigenlijk over het eerste waar ik met u over na wil denken. Er staat in het 11e vers, daar staat deze Jezus, dat zeggen deze twee mannen die daar staan met witte klederen. Er staat niet in de Bijbel bij wie het zijn. Er staat niet dat het twee engelen zijn. Het zouden voor hetzelfde geld ook Mozes en Elia geweest kunnen zijn. We weten het niet wie dat zijn. Het zouden mensen geweest kunnen zijn, het zouden ook engelen geweest kunnen zijn. En deze engelen, of deze mensen, in vers 11, die zeggen heel duidelijk aan het eind, deze Jezus. Welke Jezus? Nou, de Jezus die uit Maria geboren is, de Jezus die 33 jaar hier op aarde geleefd heeft, de Jezus die aan het kruis gestorven is, die opgestaan is, deze Jezus. Waarom zeg ik dat nou? Omdat over het algemeen in veel kerken geloofd wordt dat de wederkomst van Christus heeft al lang plaatsgevonden. Wij leven nu al in het Rijk van God. Het Vrederijk is al lang begonnen. De wederkomst van Christus heeft al plaatsgevonden en men zegt dan dat de Heer Jezus al teruggekomen is met de uitstorting van de Heilige Geest. Toen heeft God zijn koninkrijk op aarde opgericht, bij de uitstorting van de Heilige Geest. Toen is de Heer Jezus in de Heilige Geest teruggekomen. Zouden deze mannen dan ook gezegd hebben, deze Jezus? Nee, de Heer Jezus zegt, ik zal straks plaatsmaken en dan zal er een andere trooster komen. En die andere trooster is niet dezelfde als Jezus. Ze horen wel bij elkaar, maar de Jezus heeft heel duidelijk gezegd, niet dat hij in een andere vorm weer terugkomt. Nee, de Heilige Geest, de andere trooster zal komen. Dus deze Jezus, dat spreekt heel duidelijk over deze Jezus die 33 jaar op aarde geleefd heeft. Andere theologen die zeggen, nou nee, zo moet je het ook weer niet zien. Maar de wederkomst van Christus is eigenlijk elke keer als op zondag het woord verkondigd wordt. En als het woord verkondigd wordt, dan komt Christus door zijn woord naar ons toe. En dat is eigenlijk een doorlopende wederkomst van Christus. Dat is ook een heel veel verkondigde dwaalleer. Dus vandaar dat er in heel veel kerken absoluut geen aandacht meer is of geen belang meer is aan de komst van Christus, aan de wederkomst van Christus. Weet u, ik spreek elke woensdagavond wel in een andere plaats met een seminar van het zoeklicht. En overal in welke plaats ik ook kom, ook vaak in evangelische gemeenten en ook in baptistische gemeenten, dan hoor je toch heel vaak, er wordt bij ons in de kerk bijna niet meer gesproken over de wederkomst van Christus. Triest is dat, hè? Omdat juist dit zo'n blijde hoop voor ons is. Het is niet, we moeten niet alleen over de wederkomst spreken, maar het hoort er wel degelijk bij. Het is onze hoop, onze toekomst. Nou, op die manier probeert men de wederkomst van Christus als het ware uit de Bijbel te halen en ja, als iets wat al lang gebeurd is te verkondigen. Laten we eens even kijken naar het letterlijke wat hier staat. De Heer Jezus werd weggevoerd en wat waren de kenmerken van zijn hemelvaart? Daar staat in vers 9 zijn er twee dingen. Daar staat in vers 9, hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. Zichtbaar. Nou, wij lezen, en het tweede, dat is wat hier staat, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dus hij voer op met de wolk en hij voer zichtbaar op. En weet u ook waar dat staat, van welke berg dat hij ten hemel voer? Was het in Galilea? Of was het bij Jeruzalem? Waar was het? Waar staat dat? Weet u ook waar dat staat? Nou, dat staat in hetzelfde hoofdstuk als je kijkt in vers 12. He? In vers 12 inderdaad. Daar staat en ze keren terug van de Olijfberg. Dus hier zie je heel duidelijk drie hele belangrijke dingen. De Heer Jezus voert een hemel zichtbaar. Hij voert een hemel met de wolk. En hij voert een hemel vanaf de Olijfberg. Nou, laten we eens even gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt. Als we alleen al gaan kijken naar de Olijfberg. Kijkt u maar eens in Zacharia. Dat is het ene laatste boek in het Oude Testament. Het is trouwens heel mooi hoe het Oude Testament naadloos aansluit aan het Nieuwe Testament. Hoewel er zo'n 500 jaar tussen ligt. 400-500 jaar. En het is... Het lijkt net of het gewoon in ene zucht doorgeschreven is. In Zacharia 14, vers 3 en 4. Zacharia 14, vers 3 en 4, daar staat. Dan zal de Heere uittrekken. En dat is aan het einde als alle volkeren tegen Israël zullen strijden, ten dagen van de krijg. En dan staat er, en zijn strijden zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een groot dal en... Nou ja, we kunnen nog verder lezen, maar hier zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus bij zijn wederkomst, zijn komst op aarde staat en zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. En neem dat alstublieft van mij aan, de eerstvolgende keer dat de Heer Jezus zijn voeten op aarde zet, zal deze aarde van de Heer zijn. Ja? Als hij zijn voeten op deze aarde zet, dan zal deze aarde van de Heer zijn. Nou, en dat gebeurt dus op de Olijfberg. Deze twee mannen in Handelingen 1, die zeiden, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Dus op de Olijfberg. Tweede wat we erover gelezen hebben, dat is, hij werd weggenomen terwijl ze het zagen. Zullen we eens Openbaring 1 opslaan erover? Openbaring 1, vers 7. Daar hebben we gelijk twee vogels in één klap. Twee vliegen in één klap. Vogels een beetje groot. Openbaring 1 vers 7. Daar staat... Ja, hè? Openbaring 1 vers 7. Daar staat, zie, hij komt met de wolken. Hoe ging die weg? Met de wolken. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Zie het, die twee mannen, die hadden gelijk, hè? Die twee mannen zeiden, net zo als dat hij weggenomen is, zal die ook weer terugkomen. Zichtbaar, met de wolken, op de Olijfberg. Nou, daar hoeven we absoluut niet aan te twijfelen. Nou, tweede, wat heel belangrijk is, dus als we het over het vrederijk hebben, de Heer Jezus komt persoonlijk terug, op dezelfde manier. Het tweede is, de Heer Jezus komt terug als koning. Als koning komt hij terug. Nou, daar staat een heel belangrijk vers over. Bijvoorbeeld, laat het maar even lezen in Jesaja 33. In Jesaja 33... Dan komt de Jezus niet meer in nederigheid terug. Niet meer als een klein babytje die ze ergens in een stal kunnen douwen, in een krib of zo. Maar dan komt de Jezus werkelijk terug als de koning. Er staat zo mooi in het 17e vers van Jeremia, of Jesaja 33. Jesaja 33 vers 17, daar staat... Zegt de Heer tegen Jeruzalem, tegen het Joodse volk. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Ze zullen een wijd en uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overpeinzen. Nou, hier zien we dus heel duidelijk, de koning komt. En ik weet niet of ik u dat de vorige keer gezegd heb. Maar de Heer Jezus komt als de grote zoon van David. Als de grote David. Had ik u dat verteld? Wat het allereerste was wat David deed toen hij koning werd? U weet dat op een gegeven moment alle stammen, eerst twee stammen, Juda en Benjamin. Toen is David een paar jaar koning geweest in Hebron. En uiteindelijk kwamen alle stammen naar David toe. En toen hebben ze een verbond met David gesloten. En toen zeiden ze, we wisten eigenlijk al dat u altijd al koning was. U ging altijd al voor ons uit. Maar toen hebben ze David werkelijk als koning gezalfd over heel Israël. En weet u wat dan het allereerste is wat David dan doet? Misschien kent u die geschiedenis. Wie weet dat? Wat is het allereerste wat David dan gaat doen? Hè? Een offer brengen? Nou, het is wel heel mooi, maar het is het niet. Wat zei je? Nee, dat kwam pas later, dat hij Mephibosheth liet komen. Nog meer? Ja, bidden. Ja, dat heeft hij ook wel gedaan, maar dat ging ergens om. Weet je, het is ook het allereerste wat er Jezus straks doet als hij terugkomt op aarde. Nou, u moet de geschiedenis maar eens lezen. Het is begin van 2 Samuel. Het allereerste wat David dan doet, dan gaat hij naar Jeruzalem en hij verovert Jeruzalem op de Jebusieten. Daar staat hij direct achteraan. Jeruzalem wordt de hoofdstad van Israël. Nou, dat is het allereerste wat Jezus doet. Want wat doet Jezus? Jezus die komt op de Olijfberg en waar gaat hij dan naartoe? Door de op dit moment nog gesloten poort. Door de poort Jeruzalem. En dan is Jeruzalem de stad van de grote koning. Dat is het allereerste wat Jezus dan gaat doen. Prachtig is dat. Dat is het allereerste wat David deed. En dat is het allereerste wat Jezus doet. Jezus zal komen als koning. En Jezus zegt op een gegeven moment ook tegen het Joodse volk. Jullie zullen mij vanaf nu aan niet meer zien. Totdat hij zegt. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël. Nou, en dat gaat dan gebeuren. Jezus zal terugkomen als koning. Het derde, wat ook heel belangrijk is. Wat komt hij nog meer doen? Hij komt persoonlijk terug. Hij komt als koning terug. En hij komt als koning terug om als koning de volkeren voor hem te verzamelen. Laten we maar eens even lezen in Matthäus. Matthäus 25. Want er zijn nog meer dingen die hij gaat doen. In Matthäus 25. Wat gaat de Jezus doen als hij terugkomt? Matthäus 25 vers 31. Daar staat boven het oordeel van de Zoon des Mensen. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem. Zacharia zegt alle heiligen met hem. De Colossensebrief zegt wij met hem, de gemeente met hem. Als de Heer Jezus terugkomt, komt hij niet alleen terug, maar wij met hem. De gemeente, de verheerlijkte gemeente met hem. En dan staat er, en dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Heeft u enig idee waar die troon staat? Vlak bij Jeruzalem. We zullen er zo nog een ander stukje over lezen. In het dal van Jozefat. Vlak onder aan de muur van Jeruzalem. Daar zal die troon staan. En dan staat er, en al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan de linkerhand. Dan zal de koning, zo wordt hij dus hier genoemd, de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn, zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden, gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, gij hebt mij gehuisvest. Naakt, gij hebt mij gekleed. Ziek, gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest, gij zijt tot mij gekomen. Dat we de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hen antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Nou, dat is een heel belangrijk gedeelte. Als je dit gedeelte niet goed begrijpt, dan ligt hier de basis voor het sociale evangelie wat in heel veel kerken gepredikt wordt. Wees maar goed voor elkaar en je komt wel in de hemel. Ja, toch? Geef me een glas water, geef me kleding, ga naar de gevangenis en doe maar zo goed mogelijk en je komt er wel. Want dat staat hier, zeggen ze dan. Er zijn er ook heel veel, ik weet wel dat Ellie en Rikke dat ook nog wel eens gezongen hebben in hun liedjes, hoor je bij de schapen of hoor je bij de bokken. Er zijn er heel veel die zeggen, straks, als we straks voor de troon van zijn heerlijkheid staan, dan zal pas blijken of je bij de schapen of bij de bokken hoort. Zullen wij straks gescheiden worden als schapen en bokken? Of zullen wij allemaal schapen zijn? Hoe gaat dat? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Nou, om dit stukje goed te begrijpen, ik heb er in mijn Bijbel boven gezet, Joël 3, vers 1 tot en met 2, want daar gaat dit ook over. En dan krijg je achtergrondinformatie, dan weet je waar het om gaat. We hebben dit met de gemeenteoriëntatiekring ook even doorgesproken, dus voor hen die daar waren is het nu even een herhaling. Maar Joël is de tweede kleine profeet na Daniel, Hosea en dan Joël. Joël hoofdstuk 3, vers 1 en 2. En pas als je dit stukje erbij legt, dan begrijp je pas waar het om gaat. Want zie, in die dagen, Joël 3 vers 1, en te dien tijden, Joël 3 vers 1, in die dagen en te dien tijden zal ik een keer brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Dus er komt straks een herstel van Israël. Dan zal ik alle volken verzamelen. Daar gaat het in Matteüs ook over. Alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden. En wat staat er dan? Ter oorzake van mijn volk. Daar gaat het om. En wie is dat volk dan? Israël. Ter oorzake van mijn volk. En van mijn erfdeel Israël, en dan wordt het heel actueel, dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. Nou, de Verenigde Naties weten bijna niet hoe ze het land moeten verdelen. De Westoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook. En ze zijn maar constant bezig om dat land te verdelen, terwijl God zegt, het land is van mij. Nou, het belangrijke in dit stukje is, hij zal als koning, als er een keer komt in het lot van Israël, alle volken verzamelen. Hij zal met hen in het gericht treden. Waarom? Ter oorzake van mijn volk Israël. Wat heb je met mijn volk gedaan? Nou, als we dan weer even teruggaan naar Matteüs 25, dan zien we de Heer Jezus hier op de troon zitten. En dan zien we dat inderdaad al die volkeren die opgetrokken waren tegen Jeruzalem, dat al die volkeren voor hem verzameld worden. En dan zal hij zeggen, in zover gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan. En als je nou het begin van Matteüs 25 leest, misschien goed om dat even erbij te pakken. Nee, Matteüs 24. Matteüs 24, vers 30, daar staat, Matteüs 24, vers 30, daar staat er, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, niet? Zien komen op de wolken, weer die twee, hè? Des hemels, met grote macht en heerlijkheid, dus als koning. En wat is dan het allereerste wat hij doet? Hij zal zijn engelen uitzenden, met luim bezuigen zal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen van de vier hoeken, van alle hoeken van de wereld. Mensen die zeggen dat de gemeente door de grote verdrukking gaat, die zeggen, kijk, nou hier wordt pas de gemeente verzameld. Ja? Maar dat is niet waar. De gemeente is al lang bij de Heer. Hier wordt met name het uitverkoren volk van Israël verzameld. En dat is het, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het tweede wat de Heer doet. Het eerste is, Jeruzalem wordt zijn stad. Het tweede is, hij zendt zijn engelen uit, er staat in de Bijbel, hij zal zelfs jagers ontbieden om de Joden uit alle hoeken van de wereld terug te jagen naar hun eigen land. Hij zal zelfs vissers ontbieden die ze de weg zullen vangen. En dan staat er op een gegeven moment, en ik zal er niet één achterlaten. Niet één. Alle Joden zullen dan terugkeren. Zijn uitverkoren volk, zijn uitverkoren broeders. En nou zegt er Jezus, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt het mij gedaan. En ik denk als je dat goed wil begrijpen, dan moet je Zacharia 2 vers 8, we hoeven het niet op te slaan, want we kennen het denk ik allemaal wel uit ons hoofd. In Zacharia 2 vers 8 zegt de Heer, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dus de Jezus zegt, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Dus hier vereenzelvigt de Jezus zich met zijn eigen volk. En hier zal de Jezus dus afrekenen met al de vijanden van het volk van Israël. En dit is dus het volkerenoordeel. Aan het begin van het vrederijk. De Heer zegt tegen Abraham, Abraham, wie jou zegent, zal ik zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En hier gaat ook die belofte aan Abraham in vervulling. Ziet u hoe belangrijk het is dat je zo'n stukje uit Matteüs 25 niet zomaar leest en dan zegt, nou dat is het dan. Maar dat het stukje uit Matteüs 25 helemaal ingebed ligt in het Oude Testament. Maar ook in Openbaring. Je moet altijd heel erg ervoor oppassen om zomaar een stukje uit de Bijbel te pakken en daarmee aan de wandel te gaan. Er liggen zoveel verbindingen in het woord van God. En dan is het heel belangrijk om te ontdekken dat de Bijbel nooit het evangelie tegenspreekt. Maar dat de Bijbel heel duidelijk altijd één lijn trekt. Nou, dat zijn drie hele belangrijke dingen. De Heer Jezus komt persoonlijk terug. Hij komt als koning terug. En hij komt als rechter terug. Om de volkeren te oordelen als koning. Amen. Amen.